Wie weet wat pitchen is? Ja, hè? Dan stel je bent een uitvinder en je hebt jaren gewerkt aan een uitvinder en dan heb je een nieuw product en die wil je op de markt brengen. Dus dan moet jij investeerders gaan interesseren. En dan moet je een pitch geven. En een pitch betekent dat jij in korte tijd een dusdanig goed verhaal moet vertellen dat je eventuele investeerders prikkelt om jouw product te gaan kopen. Martijn, hè? En dat is een uitdaging. Maar stel dat je daar een stelletje zakenlui hebt die daar zitten en alle schaapjes al lang op het drogen. En jij bent nummer 100 in de rij om een pitch te geven. En dan hebben ze zoiets van, nou nog één, de laatste. De interesse is al helemaal gedaald. En dan moet jij, waar jij jaren aan gewerkt hebt, misschien wel iets wat al je leven lang je droom is, moet jij even in een paar minuten daar presenteren. En zorgen dat jij iemand prikkelt met iets wat jij bedacht hebt. Nou, ik denk ik ga pitchen vanmorgen. Dus ik weet niet waar je zelf bij rekent. Misschien luister je naar de 100ste en zeg je van, nou, ik heb alles al voor elkaar, dus ik kan nou wel even lekker uit gaan zitten. En ik kijk wel van een afstandje. Of we zeggen net als in het vliegtuig, are you prepared for take-off? Ja? Wie is klaar om op te stijgen? Are you prepared for take-off, Jan-Willem? Ja? Ik zie, jij zit er al klaar voor. Super. Weet je wat ze in het vliegtuig doen? Dan zeggen ze, are you prepared for take-off? Fasten your seatbelts. Put your chair in upright position. And switch off all your electronic devices. Ja? Ben je er klaar voor? Dus ga even recht zitten. Zet je stoel in de rechte positie. Doe je riem vast. Ik vlieg de laatste tijd vrij veel. Dus je kan die riedeltjes bijna uit je hoofd. En een van die riedeltjes is dat er een stewardess komt. Dan in het gangpad. Ik denk, de meeste van jullie hebben wel gevlogen, denk ik, hè? Wie heeft nog nooit gevlogen? Nou, best wel een aantal mensen. Maar de meeste hebben gevlogen, dus die kennen dit verhaal. Dan komt de stewardess in het gangpad en dan krijg je het hele riedeltje van het veiligheidsverhaal op de achtergrond. En dan komt die stewardess, gaat in het gangpad staan en die gaat voordoen hoe je een riem vastmaakt. Vervolgens komt het zuurstofmasker. Gaat ze de elastiek over het hoofd. Gaat ze allemaal voordoen. En wat komt daarna? Dan heb je nog het zwemvest. Omdoen, bandje vast. Maar als je dan goed om je heen kijkt. Wat zei je? Niemand let op. Als je dan om je heen kijkt, dan de eerste die liggen al op apengapen. Die zijn al in slaap gevallen. Anderen die hebben de oordop al op of de plug-in en die hebben de muziek al aan. Moeders zijn nog druk bezig met hun kinderen onder in die stoel ergens vast te zetten en kleurboeken te geven en druk. Niemand let op. Hoe frustrerend moet dat zijn voor zo'n stewardess? Ja, die doen dat riedeltje misschien wel 20 keer per dag. Elke keer met een nieuwe vlucht moet dat riedeltje opnieuw. Maar niemand let op, niemand kijkt. Maar hoe belangrijk zijn eigenlijk de veiligheidsinstructies? Heel belangrijk, of niet? Dus als je niet oplet, wat gebeurt er dan? Nou, dat kan. Dat is een hele goeie. Dan ga je dood. Als het vliegtuig valt dan, hè? Dus dat zijn dingetjes die kunnen jouw leven redden, of niet? Ja, toch? Ja, anders ga je dood. Maar niemand let op. Maar hoe belangrijk kan het zijn als een noodlanding gemaakt moet worden? Hoe het zuurstofmasker, het reddingsvest, ze kunnen je leven redden. En dan zeggen ze van nou, dit was het einde van de oefening. De veiligheidskaart die zit voor in je stoel, kijk er nog even naar. Maar in plaats van de veiligheidskaart hebben de meesten al de fly-and-by in handen. Om te kijken of er nog een goedkoop parfumpje mee te slepen is uit het vliegtuig. Of wat sieraden, of hoe dan ook. Maar die veiligheidstraining wordt geen aandacht aan besteed, toch? Nee, hè? Nou, je snapt natuurlijk al waar ik heen wil. Het bruggetje waar ik heen ga. Ik wil graag met jullie naar Matteüs 13, vers 44. Matteüs 13, vers 44, hoofdstuk 13 van Matteüs, daarin noemt Jezus 7 gelijkenissen. 7 metaforen waarmee hij het koninkrijk van God vergelijkt. En wij pakken nummer 5 als allereerste. Daarin zegt hij, het koninkrijk van God is als een schat, in andere vertalingen, van grote waarde. Die iemand vindt in een akker, verborgen. Hij vindt die schat dus. Hij verbergt het opnieuw, krijgt zoveel blijdschap, gaat weg, verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kopen. Wat hij daar ziet, wat hij daar gevonden heeft, weet hij. Dit is zo van waarde. Alles wat ik heb, al het andere wat ik heb, is het waard om te verkopen, om deze schat te bemachtigen. Wat een bijzonder iets. Ik weet niet, wie kijkt er wel eens naar Gold Rush op Discovery? Ik weet dat Mandy zijn favoriete programma is, hè? Gaan we er nog een keer heen of niet? Ja? Het zijn mensen die hebben goudkoorts. En dat hoeven niet per se rijke mensen te zijn, maar die verkopen hun huizen, spullen, auto, dat soort dingen. En dan gaan ze ergens in Alaska of Afrika of waar dan ook. Gaan ze machines kopen en dan gaan ze het oerwoud in en dan gaan ze goud graven. En dat schijnt niet zo eenvoudig te zijn. Gaan ze goud graven en dan, ze moeten ontzettend veel investeren. En oerwoud trotseren, kou en... Ze gaan ervoor, ze hebben alles verkocht. En dan komen ze tot de ontdekking ergens. Ze zijn al bezig aan het graven, maar er is nog geen goud. Ja, een paar korreltjes. Er wordt nog niks verdiend. En dan gaat die machine stuk. Moet er weer iemand naar huis, weer bij investeerders langs. Van, ik smeek je, geef nog één keer geld. En dan, sommigen die stuiten dan op geld. En daar gaat het programma natuurlijk over. Er zijn een aantal die worden daar vreselijk rijk van. Maar ze geven alles ervoor. Ze verkopen alles en sommigen komen totaal failliet en berooid weer terug. En anderen worden steenrijk. Dus die hebben min of meer, zijn ze aan het goud zoeken. Matteüs 13 vers 44 spreekt ook over een schat gevonden. En de diepste betekenis van deze schat. Jezus vertelt niet zomaar gelijkenissen of metaforen. Want ergens 2 keer in de hele hoofdstuk staat, wie oren heeft die horen. En hij spreekt over, het is aan jullie gegeven om de geheimenissen inzicht in te krijgen. Aan jullie is het geopenbaard. Dus dat betekent dat er veel diepere lagen in dit soort verhalen zitten. De zeven gelijkenissen of metaforen hebben veel diepere lagen. Nou, en daar wil ik je op pitsen, zodat je geprikkeld wordt om dat te gaan onderzoeken. Meer kan ik vandaag niet doen. Want we gaan straks heerlijk genieten van de doop. Hé, mens? Die schat, mensen. Die schat staat voor, in eerste instantie. De akker waar die schat in gevonden is, staat voor de wereld. En de diepere laag, de eerste diepere laag is dat Jezus, de Zoon van God, de man is die de schat vindt in de aarde. En die schat staat ten diepste voor Israël. Dus Jezus is gekomen op aarde. Hij vindt de schat Israël. En letterlijk staat er, hij begraaft het weer. Het volk Israël is ook begraven in, tussen de volkeren. Maar hij is gegaan. En heeft alles verkocht. Hij heeft zijn leven gegeven om die akker te kunnen kopen. Om dat volk te kunnen redden, uiteindelijk. Dat is een van de betekenissen. Die vond ik al prachtig. Ik denk, wauw, hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven om die schat te redden. Hij heeft die akker, die aarde gekocht. Hij heeft het weer teruggenomen uit de klauwen van Satan. Wie het door de zonde afgeroofd heeft. Maar hij heeft het volledig weer betaald. Hij heeft het niet teruggeroofd. Hij heeft er een prijs voor betaald. De hoogste prijs, zijn leven. Want hij wist dat het een schat was van grote waarde. Nou, hoe mooi. Heeft dat betrekking op ons? Nou, is het een metafoor? Dan mogen wij ook daar een metafoor van maken. Want voor ons is het natuurlijk hetzelfde. 20 jaar geleden, 22 jaar geleden heb ik ook die schat gevonden in die akker. Toen ik één keer proefde, toen ik één keer wist, dit is waar ik mijn leven naar gezocht heb. Ik weet dat Jan gezocht, jaren, we gaan het straks horen Jan, jaren gezocht. En je wist, nu heb ik die schat te pakken. Toch? En die schat, voor mij 22 jaar terug, daar heb ik nog de omvang nog niet van kunnen bekijken. Zo groot is die. Ik heb nog maar een stukje gezien. Maar het is een grenzeloze, bodemloze schat. En ik wist toen, deze schat, die wil ik met niets in de wereld meer ruilen. Al krijg ik alle miljoenen van de wereld, al krijg ik alle goud van de wereld, ik wil hem niet meer ruilen. En nu, 22 jaar later, sta ik daar nog steeds achter. En dat wordt steeds dieper. Maar die schat is van grote waarde. En die schat is dat ik Jezus Christus gevonden heb. Dat hij mijn Heer geworden is en mijn redder. En dat wil ik niet meer kwijt. Zoals ik zei, gaat Matthäus, heb 7 gelijkenissen. Ook weer 7, ook weer een bijzonder aantal. Ze zijn alle 7 aan elkaar verbonden. Deze staat als nummer 5. Nummer 6 gaat over een parel. Eigenlijk heeft het dezelfde strekking als deze, van waar ik het nu over gehad heb. Maar de eerste wordt een zaaier genoemd. Hoeveel liedjes zijn er niet over zaaiers gemaakt? En hoeveel verhaaltjes over de landman die zijn zaad zaait? Maar hoe prachtig en hoe diep gaat deze betekenis? Een zaaier die zijn land zaait, die zijn zaad strooit. En een deel wat langs de weg komt. Een deel wat in rotsachtige grond komt. Een deel wat tussen de distels komt. En een deel wat in goede aarde valt. 4 delen. 4 plekken. Nou, als je teruggaat naar die stewardess die haar zaad zaait van veiligheid. Nou, ik durf bijna te zeggen dat zaad wat zij strooit komt langs de weg. De vogels komen en pikken het op. En er is niemand die het echt meekrijgt. Als er echt paniek uitbreekt in dat vliegtuig, dan is niet iedereen rustig. Omdat iedereen exact weet wat hij moet doen. Dan is er groot paniek. En dan is niemand meer weet hoe dat allemaal werkt met dat bandje en dat fluitje en die opblaasding. En dan is het één grote paniek, toch? Dus dat zaad wat die stewardess zaait valt langs de weg. De vogels komen, de vogels staan in de Bijbel. Staat in deze gelijkenis voor de duivel. Het zaad staat in de Bijbel voor het woord van God. Het zaad is goed, is volmaakt, is perfect. De Bijbel, het woord van God, is goed. En dat wordt gezaaid. Vandaag zaai ik hier. En dat kan ik doen. Het is niet mijn eigen zaad, want ik kan geen zaad produceren. Maar ik kan doen wat daarin staat. Dus ik mag het zaad van God strooien. En waar het bij jullie valt, want jullie zijn die akker in die gelijkenis. Mensen zijn die akker. Waar je ook in ter wereld dat zaad zaait, is de mens de akker. Bij het een valt het langs de weg, op harde grond. De vogels komen, pikken het weg. Bij de ander valt het op steenachtige grond. En weet je trouwens, bij die eerste, de vogels pikken het weg, de weg is hard. Jezus legt het later uit in het hoofdstuk, maar dat zijn mensen die zo met zichzelf bezig zijn, zo op hun eigen leven gericht zijn. Die grond is zo hard, is ondoordringbaar voor water. Laat staan dat er nog zaad wil groeien. Dan heb je een tweede groep mensen. Daar wordt het zaad gezaaid op rotsachtige grond. En rotsachtige grond betekent dat er is een klein laagje grond. met harde steen eronder. Er valt zaad op. En doordat er maar een klein beetje grond is, gaat dit zaad gaat gelijk direct gaat het groeien. Het zaad krijgt direct wortels, maar het kan niet diep wortelen. Dat zijn mensen die horen dat woord, zijn enthousiast. En dan komt er moeilijkheid in hun leven, verdrukking of hoe dan ook. En dan gaat het dood. Hoeveel mensen heb je niet die zeggen van ja, ik wil wel geloven, maar dat en dat in mijn leven is gebeurd, dus waar was die God dan? Dus ik heb er niks mee, laat maar zitten. En dan is een gedeelte van het zaad dat valt tussen doorns en distels. En doorns en distels staan voor materialisme. Dus er is wel grond, het zaad wordt gezaaid, het komt op. Maar ook zijn daar doorns en distels. En de doorns en distels groeien harder en overwoekeren het goede zaad. Het staat voor materialisme, wereldsgezindheid. Nou, we hoeven niet zo ver te gaan in deze maatschappij. Hoe wereldgezind zijn we met elkaar? Hoe materialistisch zijn we met elkaar? Hebben we God nog echt nodig? Dus de doorns en distels, die overwoekeren het goede zaad, zodat het geen vrucht kan dragen. En dan nummer 4. Valt het zaad in goede aarde. En misschien denk je van, wow, that's me. Ik zit in de kerk, geloof. It's okay. Ik ben tenminste die goede aarde. Die doorns en distels zijn al lang weg. Die rotsen uit mijn leven zijn verwijderd. En die harde grond is al lang bevochtigd. Kan. Maar weet je, in de tekst erna staat, er viel ook zaad in de goede aarde. En dat bracht vrucht voort. Maar dan staat er 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig. En daarna staat er direct wie oren heeft, die horen. Want verder in het hoofdstuk legt de Heer Jezus uit. In principe spreekt hij dit ook tot het volk Israël. Want hij staat in een boot en vertelt het aan de scharen. En dit is een bijzonder hoofdstuk. Omdat het een verbinding is tussen het Oude Testament en het Nieuwe. En hij zegt, profeten hebben geprobeerd om hier inzicht in te krijgen. Maar jullie, aan jullie is het gegeven om de openbaringen van te ontvangen. En het gaat dieper. Dus daar zitten veel meer lagen in. Dus mocht je inmiddels al van de pits die ik geef, al een beetje uitzakken van nou, dit weet ik allemaal wel, het zaad zit bij mij in goede aarde. Dan mag je voor jezelf checken. 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Ik kan er niet voor je zien. Wat is de vrucht van je leven? Maar hoeveel veronachtzaamheid is er ook niet onder ons als christenen? We zijn gered, het is oké. We kunnen zitten en wachten tot Jezus komt. En dan gaan we met hem mee. Klopt allemaal. Maar wat is de opbrengst van jouw graan? Dus dan heb je de vierde. Het gaat nog eens een keer weer over meel. Waarin zuurdesem toegepast wordt. Het gaat over de derde is een mosterdzaadje. Maar de tweede, ik moet mijn tijd in de gaten houden. Maar ik denk dat ik mijn pits gegeven heb. Maar je hebt iets om over na te denken.